Dag luisteraars. Welkom bij de podcast Tijd besparen met procesautomatisering. Zorgen steeds terugkerende en tijdrovende processen, zoals het genereren van contracten en brieven, binnen jullie stichting of school voor een toenemende werkdruk? Levert dit met de huidige personeelstekorten problemen op? En ben je op zoek naar oplossingen om deze administratieve druk bij medewerkers te verlichten? Luister dan naar deze podcast. Mijn naam is Niels Post en in deze uitzending is Rutger van Bostelen de gast. Rutger is hoofd ICT bij ProLeiden Leiderdorp. Welkom Rutger en leuk dat je er bent. Je werkt als hoofd ICT bij ProLeiden Leiderdorp. Kun je iets meer vertellen over jullie organisatie en jouw rol daarbinnen?
Ja, natuurlijk Niels. Allereerst leuk om hier te zijn, te gast bij APS IT-dienst in de podcast. Mijn naam is dus Rutger van Bostelen. Ik werk voor ProLeiden Leiderdorp als hoofd ICT. Dat is een organisatie, een scholengroep in het primair basisonderwijs in de regio Leiden en omstreken. Wij hebben 20 scholen met in totaal 22 locaties. Ongeveer 5000 leerlingen die bij ons onderwijs krijgen en 570 medewerkers die daar werkzaam zijn.
Een flinke organisatie dus.
Flinke organisatie, grote club. Mijn werkzaamheden die kennen eigenlijk twee uitersten. Ik heb te maken met een wat zachtere kant, zullen we maar zeggen, in het aansturen van ongeveer 20 ICT-coördinatoren. En natuurlijk mensen op het bestuursbureau, mijn collega's, mijn directe collega's. En natuurlijk het andere uiterste, een behoorlijk harde en technische kant, zullen we maar zeggen. Een stukje netwerkdesign, een stukje databeveiliging en backup en dat soort termen. En alles wat daartussenin zit eigenlijk ook. Dus een heel gevarieerde job, denk ik.
Het is wel leuk als ik zo hoor dat je aan de ene kant inderdaad die coördinerende rol of die aansturende rol hebt. En aan de andere kant dus ook echt wel met die techniek bezig bent.
Ja, en ik denk dat het waanzinnig belangrijk is om die aansluiting ook te hebben. Hoe dichter je bij de werkvloer staat en hoe meer contact je hebt en input krijgt. Ja, hoe beter je werk kan doen, ook op technisch niveau. Dus het samenwerken met vooral ook de ICT-coördinatoren op de locatie is voor mij extreem belangrijk. En we hebben diverse overleggen in dat kader gedurende een jaar. Nou, om de lijntjes maar zo kort mogelijk te houden naar elkaar toe eigenlijk.
Ja. Mooi. Nou, nogmaals van harte welkom Rutger. We gaan het vandaag hebben over procesautomatisering binnen het basisonderwijs. Nou, volgens mij ben jij de uitgelezen persoon binnen de organisatie waar je werkt en de rol die je daarin vertolkt, om ons daar meer over te vertellen. Maar voor we de diepte in gaan, zou ik eerst eigenlijk willen vragen, waarom zou je eigenlijk moeten automatiseren binnen een basisschool?
Automatiseren, dat is eigenlijk gewoon het oplossen van een vraagstuk. En je gaat niet zitten automatiseren om te automatiseren. Je zorgt ervoor dat je gevoelig bent voor bepaalde processen die bijvoorbeeld heel veel handwerk kennen. Of die in een cyclus iedere keer terugkomen, periodiek over een jaar of misschien wel over een maand verspreid. Natuurlijk een stukje tijdwinst. Hè. Op het moment dat je computers dingen voor mensen kan laten doen, dan is dat natuurlijk altijd een pre. En daarmee haal je ook de kans op fouten natuurlijk eruit. Een lineair proces van A naar B wat door computers wordt gedaan. Ja, op het moment dat je dat één keer helemaal goed inricht, dan kan je daarna eigenlijk een soort van loslaten. Wat ook wel een goede is om de mandatering en de governance goed op orde te krijgen en ook te houden. Hè. Mensen hebben bepaalde verantwoordelijkheden binnen het onderwijs en moeten toestemmingen verlenen, zoals dat bij ieder bedrijf eigenlijk zo is. Op het moment dat je dat vanuit de techniek kan faciliteren, dan helpt dat natuurlijk. En het verminderen van de werkdruk hierdoor is natuurlijk ook echt wel een dingetje. Het is een taak wat je gewoon uiteindelijk weg kan gaan nemen bij medewerkers. En dat gaat gewoon ook tijd opleveren.
Ik zou zeggen ook in de huidige tijd van personeelstekorten, hoge werkdruk, eigenlijk een essentieel onderdeel om mee aan de slag te gaan binnen een onderwijsinstelling. Zou je ons eens een aantal voorbeelden willen geven van processen die een basisschool zou kunnen automatiseren? En misschien wel die jullie zelf hebben geautomatiseerd.
Ja, nee, daar heb ik uiteraard een paar voorbeelden van. Ik denk ook dat het belangrijk is, dus wat ik al eerder zei, om gedurende een heel jaar gewoon gevoelig te zijn voor momenten dat je zegt, hey, dit zijn zulke tijdrovende of vervelende taken. Als ik die kan wegnemen met een automatiseringsslag, dan zou dat waardevol zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is misschien de contactpersonenregistratie die vanuit de GGD werd gevraagd om je bezoekers in kaart te brengen. Nou, op het moment dat dat verzoek kwam eigenlijk vanuit de regering om dat te gaan doen en de GGD, ben ik daar eigenlijk meteen op ingesprongen om dat in SharePoint en Power Automate te gaan doen. Het mooie daarvan is natuurlijk dat je gewoon een link op iemands bureaublad kunt zetten naar de pagina waar die zichzelf kan registreren. Ook een QR-code wat je ergens in het gebouw of bij de ingang plaatst, wat leidt naar hetzelfde formulier, is natuurlijk heel waardevol hierin. En op de achtergrond kan je het dan natuurlijk zo inregelen dat de informatie wordt verzameld. Dus de QR-code wordt gescand of er wordt op de link geklikt. En er worden een aantal gegevens ingevuld. En die worden vervolgens opgeslagen in een SharePoint-lijst. In het kader van de AVG hebben we het dan ook nog zo gedaan dat die SharePoint-lijst zichzelf leegt na 2 weken. Dus die houdt in de gaten wanneer een bepaalde bezoeker langs is geweest. En als de termijn van 2 weken is verstreken, dan wordt automatisch de input van die persoon, de contactgegevens, die worden verwijderd. We hebben dat in eerste instantie voor het bestuursbureau gedaan. Bestuursbureau is doorgaans best wel een beetje een duiventil. Hè. Veel mensen die in en uit vliegen, zullen we maar zeggen. En in dat kader had het daar denk ik in eerste instantie de grootste opbrengst. Maar daarna hebben we natuurlijk de deur voor onze scholen meteen opengezet. Van jongens, dit hebben we gemaakt. En maak er gebruik van indien dat voor jou en jouw school relevant is. En dat hebben ze dan ook gedaan.
Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is van een proces. Als je dat niet zou automatiseren, dan zou het zo ongelooflijk veel werk zijn. Dat alle manuren daarin zouden gaan zitten. Die registraties natuurlijk min of meer uit de lucht komen vallen. Dus dat moet je snel opzetten. Hoe lang kost zoiets ongeveer?
Dit heb je denk ik in 2 uurtjes wel gedaan. Het is natuurlijk handig als je een beetje op de hoogte bent van de mogelijkheden die onder andere Office 365 biedt in dit kader. En op het moment dat zich gelegenheid dan voordoet, dan gaan er bij jou wat triggertjes af, wil maar zeggen. Van hey, hier zit een kans. En ook wel een beetje kennis gewoon van de beroepspraktijk. Want eigenlijk betekent het gewoon dat als je dit met een lijstje zou doen bij de deur, dan heb je echt wel iemand nodig die dat ook een beetje controleert. Van joh, een bezoeker komt binnen, let op, wil je even aanmelden. Het moment dat je natuurlijk drempels kan wegnemen, dan is dat voor de betreffende medewerker, maar ook voor de bezoeker natuurlijk een veel lagere drempel om over te gaan tot de registratie in dit geval. Dus het is eigenlijk iets wat gewoon ontstaat gedurende zo'n jaar. En waar je op dat moment dan op inspringt. En dan echt wel de waarde ook meteen kan leveren, denk ik, in dit kader.
Ja. En je zegt ook inderdaad, dit is iets wat ontstaat gedurende het jaar. Er zijn ook processen die vaker terugkomen. Kun je daar nog eens een voorbeeld van geven? Van een proces dat te automatiseren is?
Ja, zeker. Een proces wat bij ons al langere tijd veel werk en ook in zekere zin wel frustraties opriep. Dat was het omgaan met jubilarissen. Als je in het onderwijs 25 jaar of 40 jaar werkzaam bent, dan moet dat natuurlijk gevierd worden. Dat is echt wel een mijlpaal, denk ik. En je krijgt ook een stukje extra salaris op een betreffend jaar dat je dat hebt gehaald. Het is natuurlijk leuk om ook het betreffende personeelslid met een bos bloemen of een klein presentje stil te staan bij dat moment.
Verschillende handelingen.
Allemaal handelingen. Het is ook nog zo dat bij ons in de organisatie, als je 40 jaar in dienst bent, dat je ook een praatje van de bestuurder kan krijgen als je dat leuk vindt. En dat op die manier met je team kan vieren en erbij stil kan staan. En je hoort denk ik al tijdens mijn verhaal, hier zijn ontzettend veel beleidsterreinen en verschillende geledingen zijn hierbij betrokken. Je hebt de bestuurders die altijd hele volle agenda's hebben. Dus als ze ergens een praatje moeten houden, dan is het wel handig dat ze dat ook op tijd weten en daarvoor de ruimte in de agenda hebben. Zo'n bos bloemen is nou typisch iets wat je dan toch nog even vergeet en dat op het laatste moment moet gebeuren. En natuurlijk de melding ook naar het administratief kantoor van jongens, er staat een jubileum op het programma. Kunnen jullie de bonus, voorzien? En wat we eigenlijk gedaan hebben is dat er een workflow ontstaan is waar je eigenlijk als administratieve kracht 1 keer per jaar, dat doen wij altijd in december, de jubilarissen voor dat kalenderjaar opvraagt. En 1 keer in de lijst invult. Dat is een SharePoint-lijst in dit geval. Vervolgens geef je ook aan wanneer je wil dat de mensen een reminder krijgen dat een dergelijk jubileum aanstaande is. Dan moet je aan de directie, dat die er even bij stil kan staan, die bosbloemen kan organiseren. Dan moet je denken aan het administratief kantoor en eventueel ook het plannen van het praatje van de bestuurder, zullen we maar zeggen. De administratieve kracht die plant een datum in waarop er een notificatie wordt verzonden. Dat is een e-mailtje. En op dat moment gaat de e-mail naar alle geledingen die ik eigenlijk net al noemde, waardoor niemand meer zelf daar scherp op hoeft te zijn en dat pontificale agenda moet hebben. En eigenlijk die hele cyclus het hele jaar door aangaande de jubilea het werk doet. Wat ik ook nog heb gedaan is op het moment dat het jubileum daadwerkelijk plaatsvindt op de betreffende dag, de betreffende medewerker ook nog een felicitatie sturen via de mail. Nou ja, via de mail is natuurlijk een beetje droog, zullen we maar zeggen. Maar toch ook daar wel leuke reacties over gehad. Van goh, wat leuk dat jullie daaraan denken. Maar ik heb daar stiekem op de achtergrond ook een andere actie aan gekoppeld. Want dat is namelijk het verwijderen van de persoon van de lijst. Ook om daar dataminimalisatie en het bijhouden van allerlei lijstjes overal maar een beetje binnen de perken te houden. Dus de felicitatie gaat de deur uit. En parallel daaraan wordt ook het jubileum verwijderd voor dat jaar.
Oké. Nou, het klinkt inderdaad als een hele hoop handelingen die allemaal moet worden uitgevoerd. En die jullie dus hebben kunnen automatiseren. We hebben nu een GGD-voorbeeld gehad. Dit jubilarische voorbeeld. Heb je nog een ander proces dat geautomatiseerd is binnen jullie organisatie?
Ja, zeker. Een paar hele grote. Het is denk ik leuk om er eentje uit te pakken, zullen we maar zeggen. En dat is in dit geval digitaal ondertekenen. Digitaal ondertekenen, dat ging bij ons op een manier die denk ik voor veel mensen wel herkenbaar is. En dat betekent dat er gewoon een tekenboek op tafel ligt bij een administratieve kracht. En in dat tekenboek, daar worden gedurende een jaar een aantal A4'tjes ingeschoven, zullen we maar zeggen. Dat kan een offerte zijn, dat kan een contract zijn, dat kan een officiële brief zijn. En op dat moment wordt er natuurlijk van de bestuurder verwacht dat hij daar ergens gedurende de week een krabbel op zet. Het is zo dat daar ook regelmatig nog wel een geeltje op werd geplakt met nog even een opmerking, nog even een geruststelling naar de bestuurder dat hij toch echt zijn handtekening voor een bedrag van een ton kan zetten. Je merkt aan mijn en jouw reactie merk ik ook al, dat is een beetje bijzonder, zullen we maar zeggen. En dan komen we natuurlijk op het stukje ook mandatering en governance. Misschien een stapje terug. De reden dat ik dit ben gaan automatiseren is natuurlijk ook dat het nu op deze manier met een tekenboek gewoon afhankelijk is van plaats en tijd. En bestuurders, dat zijn hele mobiele mensen, om het maar even zo te zeggen. En op het moment dat die echt specifiek voor een bepaalde krabbel ergens naartoe moeten rijden, dan is dat gewoon een belemmering. Dan is dat lastig. En er zijn ook wel situaties geweest bij ons in het verleden dat gewoon echt niet wenselijk was. Denk maar aan een aanvraag voor een subsidie die voor een bepaalde periode met een krabbel de deur uit moet zijn. Nou, en dat kwam er af en toe echt op neer van bestuurder, graag in de auto stappen. Want die krabbel moet er morgen op staan.
We hebben die krabbel nodig.
Hebben die krabbel nodig. Dus dat was echt wel een dingetje. Nou, dat was voor mij voldoende reden om te zeggen, oké, hier kunnen we een slag gaan maken. Dit speelde zich eigenlijk al voor COVID af. Het heeft er wel voor gezorgd dat toen het er tijdens COVID was, dat het echt omarmd werd en een van de speerpunten van het bestuursbureau werd eigenlijk. Omdat het toen nog meer waarde had natuurlijk met dat thuiswerken en het elkaar wat minder vaak zien.
Maar je geeft aan, Rutger, dat jij dit bent gestart. Kun je nog even terug hoe dat dan gaat? Misschien ook voor de luisteraars die in eenzelfde situatie zitten en ook dit proces zouden willen automatiseren. Waar kwam die eerste behoefte precies vandaan?
De eerste behoefte die kwam in die zin wel van mij. In de zin, ik constateer, daar gaat iets volgens een manier waarvan ik denk, dit is zo tijdrovend. Hier zijn zoveel mensen bij betrokken. Kunnen we dit nou niet anders? Dus die trigger die zat echt wel bij mij. En vervolgens ben ik in eerste instantie mijn collega's van het secretariaat gaan opzoeken. En eigenlijk ben ik met hen het gesprek aangegaan van oké, dat is zo'n handtekening, dat digitaal ondertekenen wat ik wil gaan bouwen voor jullie. Waar moet dat dan aan gaan voldoen? Welke voorwaarden zit hier aan vast? Rechtsgeldigheid met stip op nummer 1. Die handtekening zet je natuurlijk met een reden. Dat is dat iemand verantwoordelijkheid neemt voor iets. En of dat nou een geldbedrag is of een contract of noem maar iets op. Het rechtsgeldige aspect was super belangrijk. Onafhankelijk van plaats en tijd was echt wel nummer 2. Dus het feit eigenlijk gewoon, of ik moet zeggen de doelstelling toen der tijd, om te zeggen je moet overal en altijd op iedere device, op iedere plek een krabbel kunnen zetten. Vervolgens ook de mogelijkheid om meerdere ondertekenaars te kunnen gebruiken. Denk maar in het kader van de Raad van Toezicht bijvoorbeeld, die allemaal een krabbel onder iets moeten zetten. Dus niet één persoon, maar ook een stuk of 5 als je dat zou willen. En wij werken in Office 365. Dus ik vond die integratie met Office 365 ook erg belangrijk. Kunnen we iets bedenken om de ondertekende documenten te archiveren? Kunnen we ook iets bedenken om iets terug te kunnen koppelen aan degene die iets ondertekend heeft, maar ook degene die het heeft geïnitieerd? Want je wil natuurlijk graag op de hoogte gesteld worden op het moment dat de krabbel daadwerkelijk op het document staat.
Ja, als ik het zo hoor, dan zijn er een aantal componenten. Je hebt een juridische component, juridische criteria. Je hebt een technologische criterium. Hoe kom je eigenlijk tot die criteria?
Een stukje ervaring natuurlijk. Gewoon om een aantal jaren op zo'n bestuursbureau te werken. En ook de dialoog met je collega's gewoon opzoeken. Waar ligt jullie behoefte? En hoe beter je natuurlijk een technische oplossing kan laten aansluiten bij de behoefte vanuit de gebruikersgroep, hoe groter de slagingskans, hoe meer het gebruikt zal worden. En dus ik heb me echt wel laten voeden. We hebben het nu vooral over de voorwaarden gehad. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid. Wat betekent het voor de bestuurder die een digitaal ondertekenverzoek ontvangt? Wat kan die dan verwachten en wat zijn zijn handelingen? Wat betekent het voor de beleidsmedewerkers die een ondertekenverzoek willen indienen bij de bestuurder? En natuurlijk, last but not least, ook gewoon de externe. Wat kan je verwachten als jij buiten Leidendorp werkt, een ouder bent, een raad van toezicht lid bent, GMR, noem maar op. Kunnen we dan iets maken dat het in ieder geval vertrouwd voelt en dat je ook in een herkenbare omgeving terechtkomt waar je zonder twijfel eigenlijk je krabbel wil en durft te zetten, moet ik misschien ook wel zeggen. En natuurlijk is de ICT-kant, de technische kant ook belangrijk. Niet zozeer voor die gebruikers, maar wel voor mij natuurlijk en mijn ICT-collega's in dat kader. Want eenvoudig in het beheer is echt wel een dingetje. De schaalbaarheid is belangrijk, hè? Dus dat je een archief optuigt, maar daar moet je nog wel dingen in kunnen terugvinden. Dus wat filters en wat zoekmogelijkheden. Ook op een logische en transparante manier ingericht op de achtergrond. Dat het makkelijk over te dragen is, mocht er een keer een opvolger van mij of wie dan ook komen, dat het wel te snappen valt, ook voor een andere ICT-professional. En ik heb natuurlijk ook wel gekeken naar de gebruikerskant van het secretariaat. Wat moet diegene doen om zo'n document voor te bereiden? Want bij het ene document moet handtekening op pagina 1 en bij een ander misschien wel op pagina 17. Dus dat vraagstuk oplossen was echt ook wel een van de speerpunten.
Kun je daar op ingaan? Hoe pak je zoiets aan?
Wat ik heb gedaan, ik heb een werkgroep opgezet. En die werkgroep die hou ik bewust klein.
Waar bestaat die werkgroep uit?
Die werkgroep bestond uit twee mensen van het secretariaat. Ikzelf en ik heb ook de bestuurssecretaris die eigenlijk het secretariaat aanstuurt. Maar die heb ik daarbij betrokken. Om in ieder geval te klankborden en ook mee te nemen in dit proces.
En vanuit technologie zit jij er dan bij?
Vanuit technologie ben ik dat. Dus de doelstelling hebben we goed geformuleerd. Wat zoeken we? Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat ik zojuist heb beschreven. Maar vervolgens ook wel het afkaderen van het vraagstuk van we maken het klein. We gaan zorgen dat er eerst iets werkt. En daarna kunnen we dat eventueel opschalen. En bij het opschalen moet je andere denken. Ook bij aan bulkondertekening. Dus dat je één document niet door één, maar misschien wel door 10 of 100 mensen laat ondertekenen. Nou, dat is een optie die we later hebben bedacht en toegevoegd. Maar ik heb het eerst afgekaderd dat ene document waar die krabbel van die bestuurder op moet. En daarna kwam natuurlijk wel het vraagstuk van maar welke diensten gaan we daar dan voor gebruiken? En daar heb ik wel de kar getrokken natuurlijk vanuit de ICT, de techniek, om te kijken welke aanbieders hebben wij in digitaal onderteken land? En dat is toen dit speelde anno 2019, heb je er best wat. Dus keuze is goed, zullen we maar zeggen. En onze keuze is toegevallen om dat door Evidos te laten verzorgen of ondertekenen.nl. Het is allebei dezelfde dienst. Dus daar heb ik contact mee gezocht. En een van de dingen die ik hoog in het vaandel had staan was ook dat ik eigenlijk gewoon een knop erbij wilde hebben in onze Office applicaties. Dus niet een nieuwe portal waar je als medewerker toch weer moet inloggen om iets te kunnen uploaden of iets kunnen klaarzetten.
Maar gewoon binnen een bekende bestaande omgeving.
Precies. Dus echt binnen Office 365 gewoon een knop erbij wat eigenlijk ondertekenen gewoon heet. En op die manier de inloghandelingen en de verschillende diensten die je medewerker moet gebruiken zo beperkt mogelijk te houden. En voor die dienst ben ik eigenlijk geland op Documizers. Documizers biedt een dienst aan die heet DocuFlow. En het woord zegt het al, het is een flow wat je daar eigenlijk kan creëren. Documizers kan onder andere standaard teksten en tekstblokken invullen in Office 365 documenten, templates vullen, bijvoorbeeld voor brieven of voor contracten. Maar zij kunnen ook vervolgens de afhandeling daarvan automatiseren. Dus je kan echt in zo'n workflow aangeven van nou, nadat het ondertekend is, wat moet er gebeuren? Moet er iets gearchiveerd worden? Waar dan? Kan er nog iets extra worden aangegeven bij het te ondertekenen document? En dan moet je denken aan een paraaf bijvoorbeeld onderaan de bladzijde, wat sommige documenten natuurlijk vereisen. Dus daar zitten daar wat keuzeopties in. En nadat we dat gedefinieerd hadden en ook daar een eerste test heeft plaatsgevonden, en dat was echt een test aan mijn kant, aan de technische kant zullen we maar zeggen, ben ik daarna begonnen met het uitzetten van de pilot. En ik doe heel veel in pilots, in allerlei verschillende doelgroepen. Soms op de scholen, soms op secretariaat of bestuursbureau. Heel wisselend. In dit geval natuurlijk een pilot gestart op het secretariaat. En wat je dan eigenlijk doet is van oké, we maken afspraken. Wat gaan we doen? We gaan documenten digitaal laten ondertekenen. Welke documenten? Hoe doe je dat dan? Dus een handlijntje bij een stukje instructie. En eigenlijk mijn collega's meenemen naar het eindresultaat.
Misschien voor we ingaan op de pilot nog eventjes een vraag ook voor de luisteraars met betrekking tot de technologie. Heb je een bepaalde technologische basis nodig om dit voor elkaar te krijgen? Want je hebt dan nu zojuist een aantal technologieën genoemd. Moet een school beschikken over Office 365 bijvoorbeeld? Als je nog niet in de cloud werkt, wat voor implicaties heeft het dan als je zo'n proces wilt opzetten?
Natuurlijk, als je een cloud-omgeving hebt, dan vergemakkelijkt dat bepaalde zaken en heb je ook meer opties, meer keuzemogelijkheden. Vooral wat betreft het archiveren en de afhandeling van het document. Maar je kunt het ook wel los van elkaar gebruiken. Zeker het evidos.com en ondertekenen.nl, dat kan je ook via de webportal doen. Maar door de toevoeging juist van Documizers en het DocuFlow proces kan je natuurlijk zorgen dat ook de afhandeling en de archivering van het document zelf na afloop gewoon een mooi gestroomlijnd proces wordt en dat de vindbaarheid natuurlijk van jouw documenten gehandhaafd blijft. Dus het heeft wel een meerwaarde als je dat hebt. Een cloud-omgeving ter beschikking. Het is niet noodzakelijk in dit geval.
Nee. Meerwaarde, maar niet noodzakelijk. Oké. Als we nog even kijken naar die pilot waar je het over had. Zijn er dan tijdens de pilot ook zaken waar je tegenaan loopt waarvan je denkt, oh, dat kunnen we in het vervolg verder optimaliseren of verbeteren?
Ja, die zijn er wel degelijk. Allereerst is natuurlijk ook van ja, hoe krijg je je documenten die ondertekend moeten worden? Hoe krijg je die aangeleverd? Dus je gaat even kijken, nou, er gaat toch wel heel veel via de e-mail, hè, Outlook. Daar haal je je bijlages uit. Maar een bijlage kan een Word document zijn, maar het kan ook een PDF zijn. Dus hoe ga je om met beide smaken? Nou, daar is een weg voor gelukkig om dat te doen. En ook wel het voorbeeld van het paraafje onderaan de pagina. Dat was feedback vanuit het secretariaat gedurende de pilot. Van oké, die handtekening, dat gaat allemaal hartstikke leuk. Maar nu hebben we het volgende document die vereist, die paraaf. Oh ja, inderdaad, goeie. Dus toen zijn we daar naar gaan kijken hoe we dat dan met een knopje in de flow konden zetten. Van wel of geen paraaf onderaan de pagina. Dus dat is echt wel een voorbeeld van de ontwikkeling van zo'n proces. En het bulk ondertekenen was ook zoiets. We hadden een AVG-gerelateerd document, geloof ik, toen der tijd. En met 570 medewerkers zou het natuurlijk mooi zijn als je dat met één druk op de knop de organisatie in kan slingeren, zullen we maar zeggen, naar de specifieke medewerker toe. En dat is ook een verzoek wat kwam naar aanleiding van input van de pilot eigenlijk. Ja.
En kun je iets vertellen over de belangrijkste obstakels waar je tegenaan bent gelopen tijdens het opzetten van deze automatisering?
De obstakels vielen wel mee, moet ik zeggen. Dat is eigenlijk doordat je de pilot dusdanig inricht en ook je werkgroep maakt het klein. En een pilot betekent ook eigenlijk, je spreekt met elkaar af, we gaan dat gedurende een bepaalde periode doen. Een pilot kent een begin en een eind. En tijdens die periode zorg je natuurlijk dat de lijntjes met de mensen die de pilot doen zo kort mogelijk zijn. Dus echt even de afspraak voor jou, als er iets is, willen we het meteen horen wat er is. En dat pakken wij dus ook meteen op. En dat was niet alleen een vraag naar het secretariaat en naar mij. Maar ook dus naar de twee dienstverleners daarachter. Van nou, onze pilot die start nu. En nou, we maken een afspraak in de eerste week. Op het moment dat er nog iets rammelt. Dan zoeken we even direct contact om dat te laten fixen. En ja, dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat het type bugs of vraagstukken relatief klein bleef. Waarvoor mede dank natuurlijk ook aan de dienstverleners en de collega's.
En toen je het idee had om dit proces te automatiseren, moest je toen nog het bestuur daarvan overtuigen? Of waren die eigenlijk wel direct overtuigd van de noodzaak hiervan?
Nee, ik hoefde hem eigenlijk niet te overtuigen. Onze bestuurder heeft een hoog ambitieniveau, zegt hij zelf ook altijd. En dat sluit ook aan bij mijn ambitieniveau gelukkig. Maar dat zorgt ervoor dat hij altijd open staat voor dit soort dingen. Wat ik wel echt als tip wil meegeven aan iedereen is, maak het heel snel tastbaar. Ga niet wachten op naar een hele grote groep die je mee moet krijgen. Of een bestuurder die ja moet zeggen. Dit soort dingen kennen best een hoog abstractieniveau. En ga vooral ook doen. Maak het tastbaar. Bouw het in het klein. Of bouw een conceptversie. En laat zien vooral wat de opbrengst van de medewerkers. De opbrengst van de gebruiker. Het is ook helemaal niet zo dat je een dergelijke automatiseringsoplossing meteen voor een hele organisatie op hoeft te tuigen. Je kan dat echt platslaan tot een select groepje. Om daar eerst de pilot mee te doen. De opbrengst ook duidelijk te laten worden. En vervolgens pas dat op te schalen naar een hele organisatie. Want ja, op die manier hou je het ook voor jezelf behapbaar. Maar op die manier maak je het ook heel snel tastbaar voor de mensen die het daadwerkelijk gaan gebruiken. Zonder maar in allerlei bijna bureaucratische processen te blijven zitten. Ga het vooral doen. Dat is het.
Een mooie oproep. Kun je nog iets vertellen over wat het dan uiteindelijk heeft opgeleverd bij jullie? Als je dat, ja, we hoeven niet per se te kwantificeren, maar
ja, wat het heeft opgeleverd is gewoon enorme tijdwinst. Het is ook zo dat we hebben aan de ene kant het hele digitale ondertekenproces en daar hebben we ook een workflow achter hangen die voor de mandatering zorgt. Dus op het moment dat een teamleider of een hoofd van een bepaald beleidsterrein, als daar iets wordt ingeschoten door een van de beleidsmedewerkers, dan gaat dat nu ook via de betrokken teamleider. Want ja, dat is de budgethouder. En voorheen was het zo dat daar op de achtergrond bij het tekenboek een hele e-mailbulk op gang kwam, e-mailverkeer. Omdat onze bestuurder natuurlijk wel wilde weten of de juiste mensen hiervan op de hoogte waren en of ook de budgetten in de begrotingen waren voorzien. Dus het stukje mandatering governance en ook dus het stukje van niet e-mail wat er dan gaat plaatsvinden, zullen we maar zeggen, dat was een enorme opbrengst. Het tempo is echt omhoog geschoten van waarin documenten worden ondertekend en dus ook kunnen worden aangeboden bij degene die de krabbel nodig heeft. Doordat het nu een heel transparant proces is en ook nog iets wat je overal kan doen, weet ik van mijn bestuurder dat hij echt op die 5 minuten voor de vergadering of het kwartier dat overleg eerder was afgelopen, zijn iPad of zijn laptop erbij pakt. Alles heeft tegenwoordig bijna touchscreen. En op dat moment gewoon echt een hele zwik krabbels gaat zitten zetten. En dat is onafhankelijk van waar hij op dat moment is of mee bezig is. Dus doordat dat allemaal doorgang kan blijven vinden, ja, scheelt het op vele niveaus gewoon gigantisch veel tijd. Ook het secretariaat wat niet continu hoeft te prikken bij de bestuurder van, joh, heb je al getekend, want ze hebben hem echt morgen nodig en dat soort dingen. Nou, dat is iets wat zichzelf nu helemaal voorziet.
Oké, Rutger, je geeft dus aan dat een belangrijk resultaat tijdsbesparing is geweest. Zijn er nog andere voordelen die jullie hebben behaald met het automatiseren van dit proces?
Kostenbesparing is natuurlijk ook altijd een dingetje. Op het moment dat iets sneller en efficiënter verloopt, dan zorgt dat ervoor dat mensen hun tijd anders kunnen besteden. Dus het kostendeel is echt ook wel iets. En waar we gewoon wel een stap in hebben kunnen zetten, is de professionalisering binnen onze organisatie. Gewoon eigenlijk de dienst die je naar de collega's op de werkvloer wil leveren als bestuursbureau, maar ook voor externe. En het feit dat je daar een stukje herkenbaarheid ook kan inbouwen, bijvoorbeeld door je eigen huisstijl toe te passen bij een ondertekenproces. Dat heeft ervoor gezorgd dat de uitstraling van de organisatie ProLeiden, Leiden Dorp, natuurlijk daar ook een stap heeft gemaakt.
Ja, dus echt duidelijke resultaten behaald waar iedereen binnen een organisatie blij mee is.
Absoluut.
Rutger, wat zijn nog specifieke tips die jij hebt voor de luisteraar als ze zelf aan de slag willen met dit vraagstuk van automatisering?
Nou, allereerst inderdaad gewoon gevoelig zijn voor momenten in een jaar en niet meteen te hoog inzetten. Ook zo'n GGD-contactregistratie, wat een relatief simpele workflow is, dat heeft op dat moment gewoon echt opbrengst. De tweede is echt, ga doen. Ga niet wachten. Ga niet allemaal mensen benaderen en je werkgroep te groot maken. Maak transparant van wat de mogelijkheden op technisch vlak zijn. Laat dat zien. Wat ik zelf ook vaak doe, is dat ik al die workflows, die teken ik uit in een mindmap. Dat is voor mezelf om te kunnen zien welke technische stappen en misschien ook wel welke diensten daartussen zitten. Maar het is ook een hele goede manier om gewoon duidelijk te maken hoe een bepaald proces loopt aan je collega's. En op die manier kunnen ze ook gaan meedenken en misschien wel doorontwikkelen op termijn ook. Dus dat in kaart brengen, het tastbaar maken, het zichtbaar maken van je automatiseringsplannen, dat is gewoon denk ik super belangrijk. En schroom niet om met een kleine groep te starten. Dat je uiteindelijk het oog hebt om dat met 5000 leerlingen of 570 medewerkers te doen, hartstikke goed. Maar als je daaraan begint, dan kan je ook heel veel vragen op dat moment verwachten en heel veel opmerkingen of noem maar op. Maak het klein. Zorg dat je aan de grote groep een panklare werkende oplossing kan bieden, waar ook eigenlijk meteen de opbrengst heel erg voelbaar is.
Rutger, dus heel erg bedankt voor deze informatie. Hele waardevolle informatie die we in een half uurtje met elkaar hebben besproken. Wil je nu meer weten over wat APS IT-diensten voor jouw school kan betekenen op het gebied van procesautomatisering? Ga dan naar de website apsitdiensten.nl. En deze link nemen we ook op in de beschrijving. Voor nu wil ik jullie allemaal van harte bedanken voor het luisteren en tot een volgende aflevering.